goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Economenpanel. Europese leiders kwamen met een miljardenfonds om de economie van de lidstaten weer op te bouwen na corona. Nederland eiste destijds strenge hervormingsvoorwaarden. En juist die voorwaarden zorgen in de praktijk voor problemen, betoogde een groep economen in vakblad ESB. En afgelopen donderdag publiceerde de Nederlandse Bank het jaarverslag. President Klaas Knot verwacht renteverlaging in juni dit jaar en zijn nog een hoop meer. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC Nederland, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. En leden van het panel, goedemorgen.
Goedemorgen.
Morgen.
Casper, we hebben het zo meteen over een economie die op heel veel fronten piept en kraakt, die het eigenlijk niet of nauwelijks meer aan kan. Ja, jij bent al een slachtoffer, geloof ik, hè?
Ja, omdat de treinen reden niet, dus op en neer gejojo'd tussen Nieuwekerk, Gouda, Rotterdam en weer terug. En nu doen we het vanuit huis.
Ja, dat gaan we zeker doen. En om jou een beetje goede moed te geven, mag jij gewoon beginnen met jouw nieuws van de dag.
Oké, dat was een bericht in de FT, de Financial Times, over Claudia Boeg. Dat is de nieuwe bazin van het bankentoezicht bij de ECB. En die zegt dat banken de stoelriemen aan moeten trekken, want er komt nog wel wat meer aan. En ik denk dat dat te maken heeft met de rente die dus hoog is. En uiteindelijk gaat dat doorwerken in de economie. Dat neemt tijd, vooral via vastgoed. Dan wordt onderpand minder waard. En dan moeten banken natuurlijk meer voorzieningen voor treffen. Dus er komt nog wel wat aan. En in Amerika is dat al begonnen. Daar hebben we al gezien dat bepaalde banken in de problemen zitten. In Europa moet dat nog wat meer boven water komen.
En wat zegt zij dan? Gaat zij daar ook haar toezicht op aanpassen? Wordt het strenger? Gaat ze de teugels strak trekken?
Nee, inderdaad. Ze is strenger en dat vinden de banken natuurlijk weer niet leuk. Dus het is altijd het duwen en terugduwen. Spelletje is weer begonnen. Maar ik denk dat het goed is. En waar het natuurlijk in Europa uiteindelijk aan ontbreekt, is private markten die ook voor financiering zorgen. We zijn te afhankelijk van de banken.
Maar die banken gaan dat niet doen op het moment dat Claudia Boeg zegt tot hier en niet verder. Dus dan droogt het alleen maar verder op. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, banken gaan dat dus niet doen. Dus ik hoop dat de private markten wat uiteindelijk opent.
We gaan naar het nieuws van Barbara. Dat heeft ook met Europa te maken. En wat er dan te lange lesten toch lijkt te gaan komen. Namelijk een soort Europese zorgketenplicht.
Ja, ik heb positief nieuws, tenminste met een bijsmaak. Want wat is er afgelopen, het eind vorige week toch nog gebeurd? Dat is dat de Europese lidstaten akkoord zijn gegaan met de, en daar komt een afkorting, hou u vast, CSDDD. De zorgplicht op het gebied van duurzaamheid. Inderdaad, een ketenverplichting. In december afgelopen jaar zag het er nog naar uit dat die eigenlijk gewoon goedgekeurd zou worden. Maar toen ineens gingen Duitsland, Italië en Frankrijk dwars liggen. Dus het was best wel spannend. Duitsland die ligt nog steeds dwars overigens, want die vindt dat het veel te bureaucratisch is en dat het tot rechtsonzekerheid zou leiden. Daarmee praten ze overigens een aantal grote bedrijven na in Duitsland. In Nederland is VNO-NCW positief over deze zorgplicht, wat ik heel vooruitziend en goed vind van de club.
Want er zijn ook in Nederland wel tamelijk kritische bedrijven geweest die zich ook hier tegen hebben verzet. Ik meen dat Poscalis bijvoorbeeld daar tamelijk vocaal over was.
Nou, die was vooral vocaal over dat Nederland geen nationale kop moest zetten op wat er uit Europa al aan zat te komen. En wat er uit Europa aan zat te komen, deze nu door de lidstaten goedgekeurde CSDDD, die lag daar, hij was in zicht, maar hij was nog niet geland. En dat is hij nu bijna, want hij moet in juni nog wel worden goedgekeurd door het Europese parlement, maar maar dat lijkt voor elkaar te komen.
Juni, net voor de verkiezingen, neem ik dan aan.
Ik denk het ook, ja.
Dat speelt wel een rol, geloof ik, in het verzet van die landen die denken, zo meteen hebben we te maken met een heel ander Europa-parlement. We hebben ook te maken met de verschuiving naar meer populistische partijen. Dus waarom zouden we ons nu nog opknopen aan een wet die we in sommige opzichten niet zien zitten?
Ik denk dat deze wet iets doet waar je het over had... dat sommige bedrijven in Europa te hoop liepen tegen nationale wetgeving, omdat dit zorgt voor een Europees speelveld. Een gelijk speelveld binnen de EU. En ik denk dat dat voor bedrijven juist heel belangrijk is. Dus uiteindelijk denk ik dat het ontzettend goed is dat dit er is gekomen. Er moest, en dat was bij het optimistische bericht dat ik aan deze koffietafel inbreng, het wrange randje. Er moesten nog wel 3 dingen worden aangepast alvorens Italië en Frankrijk er toch mee instemden. En dat is dat de scope beperkt is. Aanvankelijk zouden alle bedrijven uiteindelijk van boven de 250 werknemers en met een omzet van meer dan 40 miljoen aan de wet moeten voldoen, aan de richtlijn moeten voldoen. Maar dat is nu opgehoogd naar 1000 werknemers en 450 miljoen omzet. Waar heb je het dan over? Dan gaat het over zo'n 5400 bedrijven. Dus dat is 0,05% van alle bedrijven in Europa. Maar het heeft wel een bredere werking, want deze grote bedrijven die moeten gaan, die hebben een zorgplicht over ook wat er in hun ketens gebeurt. En daar zitten ook heel veel kleinere Europese bedrijven in, en ook trouwens niet-Europese bedrijven. Dus de werking is gelukkig veel breder. Een andere inperking was dat financiële instellingen die al eerder buiten haken waren geplaatst, maar waarvan wel duidelijk was dat als de zorgplicht zou worden herzien bij een volgende ronde mogelijk wel in scope zouden worden verklaard. En dat haakje nu verdwenen. En als laatste is het niet mogelijk voor maatschappelijke organisaties om civiele rechtszaken aan te spannen mocht een bedrijf in hun ogen niet voldoen aan de zorg.
Dus de finish gehaald, enigszins gehavend.
Enigszins gehavend, maar ik ben heel positief hierover. Want anders dan de Reporting Directive, CSRD, gaat dit ook echt over hoe je acties moet ondernemen aan de slag, zeg maar, in plaats van alleen rapporteren.
We gaan naar Klaas Knot en wat hij heeft gezegd in reactie op het jaarverslag van de Nederlandse Bank. Onder andere dat de beleidsrente van de ECB in juni waarschijnlijk omlaag kan. Maar er stond meer in dat verslag. De tweedeling tussen arm en rijk wordt groter. Het overheidstekort loopt op en de beroepsbevolking groeit amper. En dat geldt ook nog eens voor de productiviteit. Heb ik het vestigingsklimaat nog niet genoemd. Kasper, wat springt er voor jou uit?
Toch de kop in het de FD, dat eigenlijk, behalve dan in crisissituaties, Knot en hopelijk dan ook de rest van de ECB spijt heeft van die grootschalige aankopen, dat niet het instrument is om dat op zo'n grote schaal en zo lang vol te houden. En ja, ook omdat moeilijk aanwijsbaar is hoe positief de effecten daarvan zijn. Heel beperkt in het meeste onderzoek. En het heeft allerlei andere verstorende effecten. Dus dat naar de toekomst toe niet meer zo zwaar ingezet zal worden, dat is denk ik een heel goed punt. Ja, andere punten, inkomensongelijkheid, of die toeneemt, ik vraag het me af. Nederland is het platste land van Europa. En misschien wel in de wereld. Een klein beetje inkomensongelijkheid heb je nodig.
Nou, het ging volgens mij niet alleen maar over die inkomensongelijkheid. Het ging volgens mij ook over die arbeidsinkomensquote. Namelijk, we verdienen met elkaar geld als economie. En welk deel van dat verdiende geld komt dan terecht bij de werkenden? En de conclusie is, en volgens mij is dat niet voor het eerst de conclusie, dat het aandeel dat dan voor de werkenden is, achteruit gaat.
Dat is wel iets gedaald. Maar ik denk dat de factor arbeid eigenlijk op rozen zit. Nu we vergrijzen en heel veel mensen met pensioen gaan. Er is een tekort aan werknemers. En ja, uiteindelijk gaat dat gewoon leiden tot hoger loon ten opzichte van de beloning voor kapitaal. Dus ik denk dat is een langzaam proces. Dat moet je ook niet te snel willen doen, want dan gaan er weer bedrijven failliet. Maar ik denk dat de factor arbeid aan de winnende hand is. En dat neemt wel tijd en dat gaat gewoon gebeuren. Ja, ik denk dat ook het andere punt wat daarmee samenhangt. Ja, moeten we in Nederland wel al die goedkope arbeid willen hebben, waardoor mensen uit andere landen hier moeten gaan werken omdat we het zelf niet willen doen? Ja, ik denk dat we daar nou. Ik hoop dat het kabinet, het komende kabinet, eindelijk de durf toont om te zeggen van ja, bepaalde industrieën die horen hier niet meer.
Barbara, wat waren voor jou de belangrijkste punten?
Nou, ik neem even het bruggetje van Casper over. Ik vond wat hij zegt over het veel meer sturen op activiteiten die van hoge toegevoegde waarde zijn. Wat ik daar interessant aan vind is de opmerking van Klaas Knot, overigens, die wij zelf als denkwerk eerder ook hebben gemaakt. Die ik in het denkwerkverband ook eerder heb gemaakt, is dat je moet niet als overheid gaan kiezen voor bepaalde sectoren. Maar je kunt wel door stevige randvoorwaarden te stellen sturen op activiteiten. Ik ben ook niet voor om bepaalde sectoren helemaal buiten haken te zetten, buiten Nederland te plaatsen. Maar wel om die activiteiten die laag productief zijn, die sterk vervuilend zijn, die veel ruimte innemen, die niet locatiegebonden zijn, dus die ook elders kunnen plaatsvinden, die geopolitiek niet van strategisch belang zijn, om die, en die niet zwaar gesubsidieerd worden, ofwel door te goedkope arbeid, ofwel door overheidssubsidies, om die te prikkelen met heffingen, met normen, om zich elders te vestigen. En dat is echt, denk ik, wat Nederland nodig heeft. Want er komen daar heel veel thema's in samen. De arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland, die loopt echt uit de pas, is veel lager dan de landen waar we ons doorgaans mee vergelijken. En dat is ongelooflijk belangrijk in een vergrijzende economie, waar je niet meer kunt groeien door meer mensen meer uren te laten werken. En zul je dus wel je groei moeten organiseren vanuit arbeidsproductiviteit.
En dan zegt Klaas Knot, het is niet aan de overheid om winnaars en verliezers aan te wijzen.
Klopt.
Maar door bepaalde zaken te beprijzen, door als marktmeester, volgens mij moet je dat tegenwoordig zo noemen, op te treden, neem je wel voor lief of calculeer je in dat bepaalde sectoren hier
nee, bepaalde
niet meer
activiteiten.
Aarden.
Dus neem de glastuinbouw. De glastuinbouw neemt heel veel ruimte in beslag. Een deel van de glastuinbouw heeft een lage productiviteit. Daar werken arbeidsmigranten die onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Nou, daarvan zou je door forse milieuheffingen, door op arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten veel meer toezicht te houden, naleving te eisen, zou je kunnen zorgen dat dat deel van de sector, die activiteiten, verplaatst of stopt. Terwijl dat zwaar innovatieve deel van de glastuinbouw, dat er zeker ook is, wel degelijk kan blijven. Even om hier toch wat cijfers bij te zetten. Als je kijkt naar de arbeidsmigranten in Nederland, ik heb even gekeken, cijfers eind 2021, toen waren er in Nederland 830.000 banen voor in Nederland werkzame, maar in het en in Nederland ingeschreven arbeidsmigranten, die dus elders zijn geboren, maar hier werken. En er waren ook nog eens een keer 240.000 ongeveer mensen, migranten die hier wel werkten, maar hier niet waren ingeschreven. Het gros van die mensen verdient een uurloon van minder dan €20. Dus dat zijn helemaal niet de kennismigranten waar we het over hebben. Dit zijn mensen die vaak te laag betaald krijgen, niet goed gehuisvest zijn. En daartegen optreden maakt dat je vanzelf die laagproductieve activiteiten, dus niet sectoren, activiteiten,
En is daarmee ook een probleem elders weg? Stel je voor dat je het naar elders verplaatst.
Nee, of laat stoppen.
Maar als we het laten stoppen, dan moeten wij misschien ook onze manier van leven aanpassen, toch? Want er wordt arbeid verricht omdat wij bepaalde zaken normaal zijn gaan vinden.
Ja, maar die dus tegen een te lage prijs. Het kan ook distributie zijn of slachterijen. Hè, dus het gaat om meer dan alleen de voedselproductie.
Maar dit is wel ongeveer het rijtje dat vaak voorkomt.
Ja,
dat
weet ik.
Distributie,
dat klopt.
Vlees, glastuinbouw.
Maar een deel daarvan zal je hier moeten houden, omdat locatiegebonden is. Hè, een deel van de distributiecentra of datacentra zal je hier moeten houden, omdat het locatiegebonden is. Maar een deel kan ook naar elders, waar er minder grenzen knellen, zoals de fysieke ruimte, zoals het tekort aan arbeid. En daar kan je dus op een fatsoenlijke manier en binnen milieugebruiksruimtegrenzen ook veel meer bedrijvigheid ontwikkelen. En dan zullen we het niet hier produceren, maar van elders importeren.
Casper, heb je er iets aan toe te voegen? Of wil jij, want dat stond ook nog op het lijstje van Klaas Knot en mijn lijstje, iets zeggen over wat hij voorstelt aangaande begrotingsdiscipline?
Nee, ik ben het eigenlijk voor helemaal eens met wat Barbara zegt over... De makkelijkste manier om voor partijen als PVV te bereiken... Wat ze willen bereiken of ze zeggen willen aangaande migranten... is gewoon beter handhaven van allerlei eisen die we toch al hebben aan milieu... en werktijden, et cetera. Dan duwt de markt, of dan gaat de markt al bewegen in die richting. Maar goed, daar is durf voor nodig. Want dan moet je dus vertellen dat bepaalde dingen hier niet meer kansrijk zijn. Dat vinden we zo moeilijk.
Dat verhaal wordt toch wel vaker verteld inmiddels, ook door bepaalde politieke partijen. Zeker door Klaas Knot, die dat nu voor de tweede, derde keer doet.
Nee, in de WER vorige week nog degene die zich bezighouden met migratie of daarover adviseren. Dus langzamerhand wordt de tijd rijp. Ja.
We gaan het zo met.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Het Economenpanel is te gast met Barbara Baarsma en Casper de Vries. En beste leden van het panel, ik wil met jullie kort praten over het programkabinet. Nieuw woord voor mij althans, dat ons wellicht te wachten staat... als die volgende fase van de formatie ook succesvol wordt afgerond. Betekent toch dat er niet heel veel wordt afgesproken... maar op hoofdlijnen zal er overeenstemming moeten komen tussen vier partijen. Casper, het kan dus beknot. Wat moet er in economisch opzicht in dat programma staan van dat kabinet?
Ja, het grootste probleem is de overheidsbegroting. En waar gaan ze hun geld aan uitgeven? En kunnen ze zich inhouden om die belastingen weer te verhogen? Waar ze alsmaar al mee bezig zijn. Wat ze middernacht om 3 uur hebben besloten. Dat slaat nergens op. Je moet wel overwogen voorstellen bekijken. En het belangrijkste is... dat die financiën houdbaar blijven. En daar, we hadden het net over Klaas Knot. Die maakt zich daar ook zorgen om op middellange en lange termijn. Dus je moet, ga je investeren of ga je cadeautjes uitdelen? En 2 van de 4 partijen willen cadeautjes uitdelen. Of 3 van de 4 eigenlijk. Ja, dat lijkt me niet slim. Bas Jacobs heeft er een mooi opiniestuk in de NRC over geschreven dit weekend.
Maar je Casper, hartstikke fraai. Je aan de opdracht gehouden om het binnen 41 seconden zo toe te lichten. Maar dat klinkt als nog best een flinke kluif, toch? Kijken waar je het geld aan wil uitgeven. Toch nog een beetje begrotingsdiscipline in het achterhoofd houden. Ja. En dan ook nog eens de wens van 3 van de 4 partijen. Jouw woorden om cadeautjes uit te delen. Ga er maar aan staan.
Nee, ga er maar aan staan. Er zijn natuurlijk nog meer problemen. Bestaanszekerheid, voor mij is dat defensie. En niet wat anderen daaronder verstaan. Milieu, energie. Toch moet je die dingen aandurven pakken. En de enige manier waarop dat uiteindelijk kan werken... is gewoon te zeggen, deze keuzes maken we. En dat zal heel moeilijk zijn. Want we hebben het natuurlijk nou over de staatsrechtelijkheid gehad. En dat station is dan gepasseerd... Maar op gebied van defensie, milieu en financiën liggen net zulke grote problemen. En de grote vraag is of partijen daar wel uit gaan komen. Want 3 van de 4 partijen hebben niet eens een verkiezingsprogramma door laten rekenen.
Ja, het was kort dag voor Pieter Omtzigt. Hij had toen nog net geen partij, okay. Of net wel. Ja.
Maar de anderen die hebben dus gewoon in een roze wolk kiezers naar zich toe getrokken. Maar als ze dat willen gaan uitvoeren, dan klapt het.
Het programkabinet of de programcoalitie, Barbara... wat is hun voornaamste opdracht, wat jou betreft?
Financiële kaders vaststellen. Niet eens waar ze het aan uit gaan geven of waar ze lasten gaan verhogen, maar wat zijn de financiële kaders? Dat is het allerbelangrijkste. Want de BBB en PVV hebben niet alleen hun programma niet door laten rekenen, zij hebben principiële bezwaren tegen dit soort doorrekeningen, het denken in termen van de financiële kaders. Dus het is of het laten doorrekenen binnen die financiële kaders. Dus voor mij is essentieel die financiële kaders. En is dan daarna aan de orde, waar ga je dan de ruimte die er nog is binnen de overheidsfinanciën aan uitgeven? Kim Putters heeft, die dit prachtige woord programkabinet bedacht heeft, in zijn verslag 10 punten genoemd waarop nu in de volgende fase overeenstemming moet worden gevonden. En op nummer 8 staat financiën. Voor mij staat die op nummer 1. Vervolgens komen er allerlei andere punten, die ga ik nu niet opdreunen. Opvallend vind ik dat onderwijs daar niet bij staat en klimaat of circulariteit ook niet. Maar je merkt al, als je zo gaat kijken, maak je het lijstje alleen maar langer. En dat moet je niet doen. Je moet eerst de financiële kaders. Wat is de schuldhoudbaarheid? Hoe redeneren we dan terug uitgaande van bepaalde veronderstellingen over economische groei? Over hoeveel de overheidsfinanciën, hoeveel meer investeringen er mogen worden gedaan? Zeer eens met Casper. Geen consumptieve uitgaven, althans niet te veel. Maar hoeveel investeringen kunnen worden gedaan? En eventueel waar lasten verhoogd moeten worden. Maar eerst die kaders, dan de rest.
Van Den Haag naar Brussel, want wij gaan nog eventjes nabeschouwen op het corona-herstelfonds. Het is overigens nog in volle gang. En tot 2026 mogen er allerlei projecten worden gefinancierd uit het miljardenfonds. Dat was een historisch besluit, want het ging over gezamenlijke financiering. En op aandringen van onder andere Nederland stelt het fonds strikte voorwaarden aan die financiering. Maar juist die strikte voorwaarden zorgen in de praktijk voor problemen, betoogt een drietal economen vorige week dinsdag in het vakblad ESB. Het gaat dan om resultaatgericht financieren, Caspar. Dus niet vooraf op basis van voornemens, maar achteraf op basis van resultaten. En als je dan een level hebt afgerond, dan kom je weer in aanmerking voor de volgende tranche. Is daar voor dat principe veel te zeggen?
Nou, het lijkt me wel. Een ander ESB-artikel van een paar weken terug, door Jacob de Haan en Fabian Amtebrink, die wijst erop dat we hebben het SGP, waar wat landen hebben afgesproken om zich daaraan te houden bij hun financiën.
Ja, het Stabiliteit en Groeipact voor de mensen die niet thuis zijn in dit soort afkortingen, daar gaat het om.
Ja, precies. En dan gaat het dus over de overheidsuitgaven. Nou, er zijn maar enkele landen die zich daaraan houden. En de reden waarom geen land zich daaraan houdt is omdat er geen hoogste autoriteit is. Ja, en doet niemand eigenlijk wat volgens de afspraken geldt. Ja, dan is het logisch dat je conditionaliteit krijgt. Alleen maar financiering als je de doelen haalt, lijkt me heel logisch. En het is een beetje gejammer, hè. Bijvoorbeeld België heeft ingezet op pensioenhervorming. En ja, die gaan ze misschien wel niet halen, omdat er dan weer de politieke realiteit anders is. Ja, tant pis. Ik denk dat de landen een beetje aan moeten wennen dat die voorwaarden er zijn. Lijkt me heel erg logisch, heel erg goed. En dan heel vaak merk je dan dat op termijn het toch allemaal gaat werken. Neem als voorbeeld
Op termijn, dan moet je de termijn natuurlijk wel hebben. Want daar gaat het om. Er wordt volgens deze economen tamelijk rigide omgegaan met wat er is afgesproken. Het gaat om heel precieze aantallen. En haal je die niet, dan heb je het zitten. Dan lukt het je dus niet. En met name die Zuid-Europese landen waar het meest gedaan moet worden, die zijn overijverig te werk gegaan. En die komen nu tot de conclusie, ja, het is allemaal overnight afgesproken met de Europese Commissie. Niet of nauwelijks met regionale overheden, die spelen wel een belangrijke rol. Wij komen nu tot uitvoeringsproblemen. Mag je daar toch nog enig begrip voor hebben?
Ja, misschien als het om innovatieve investeringen gaat, waarbij je misschien enige soepelheid moet tonen. Maar landen moeten gewoon leren dat ze zich houden aan de dingen die afgesproken worden. En het lijkt me heel erg goed om dat. Neem Italië dat. Nadat ze lid waren geworden van de euro, zich niet meer aan het SGP hield. Maar daarvoor wel, want anders dan dreigde dat ze niet lid konden worden. En zo gaat het altijd. Je moet gewoon hard zijn en een klein beetje soepelheid, misschien qua timing aan het eind.
Nee, ik zal er rekening mee houden. Dit economenpanel, dat voorzie ik nu al, gaat ook langer duren dan ik dacht. Maar ik ben soepel, Casper, dat scheelt. We gaan even naar de toevoeging van Barbara. Je moet gewoon hard zijn. Dat is de korte samenvatting van het betoog van Casper.
Nou, je moet consistent zijn, denk ik. En als je hebt aangegeven dat je het per tranche doet... En niet een projectfinanciering vooraf carte blanche geeft... op basis van ambities in plaats van gerealiseerde resultaten... dan moet je daar consistent in zijn. Want anders dan is de geloofwaardigheid helemaal weg. Een tijdje geleden was ik lid van de commissie Europese Economie... voor het ministerie van Financiën. En hebben we nagedacht over of dit herstelfonds... waar toen sprake van was, of dat permanent moest worden... of moest worden verlengd. En toen hebben we een drietal voorwaarden vastgesteld... waaronder dat, als de politiek dat wil... aan de orde zou zijn. De eerste is convergentie. Op dit moment is een probleem binnen Europa... dat er hele grote verschillen zijn in bijvoorbeeld... waarop arbeidsmarkten, pensioenen enzovoort... Of belastingstelsels zijn georganiseerd... Dat erg verschilt binnen Europa. Dus als er maatregelen worden genomen vanuit dat herstelfonds... die leiden tot meer gelijkvormigheid in economieën... dan is dat een goed idee. Of als het leidt tot stabilisatie in tijden van crisis. Dit is ooit het corona-herstelfonds geweest. Dus kan het weer, als er weer zo'n stoot komt, kan het dan helpen. En een laatste, voor mij hele belangrijke... wat ik een gemiste kans vond in dit herstelfonds... Was dat als eis is gesteld... dat er grensoverschrijdende problemen mee worden opgelost. Want nu is het per land gedaan. Ja, dat is ook, zitten ook belangrijke dingen in... zoals een Spaanse modernisering van de arbeidsmarkt... of de Slovaakse pensioenhervorming. Maar je wilt ook grensoverschrijdende problemen oplossen. We hebben een energieinfrastructuur nodig. We hebben een railinfrastructuur nodig. Nou, zo is er nog wel meer te bedenken.
En ik had... de Nederlandse Bank overigens, volgens mij eind vorig jaar... om dit soort gezamenlijke Europese projecten... ook weer gezamenlijk te gaan financieren, toch?
Ja, en daar ben ik voorstander van. Dus nogmaals, onder die voorwaarden van stabilisatie... in termen van tijden van crisis, convergentie... en als het dus echt grensoverschrijdende problemen oplost... daar heb je Europa voor nodig. Die andere dingen zouden in principe ook nationaal kunnen. Hier en daar misschien met een steuntje in de rug... als het nationale overheid niet lukt om dat goed voor elkaar te krijgen. Maar dan wel op de consistente, of in Caspers woorden... ferme toon, zoals dat nu ook al
gaat. Maar want dit is ook weer de woorden van Casper aanhalend... een beetje gejammer. Als je dit afspreekt, dan hoort er ook rigiditeit bij...
Nou, rigiditeit is denk ik niet het goede woord. Er hoort consistentie bij. Ik denk wel dat je voortschrijdende inzichten mag hebben. Dus daar waar je bijvoorbeeld een energieinfrastructuur wil aanleggen... met dit Europese geld en je moet bestemmingsplannen aanpassen... samen met provincies of andere lagere overheden... en dat daar iets meer tijd voor nodig is... dan vind ik dat je daar... een nieuwe afspraak over kan maken. Maar dat heeft dan heel duidelijk te maken met een randvoorwaarde die eerst is gesteld, namelijk dat die lagere overheden en andere organisaties niet betrokken konden worden bij de resultaatafspraken. En alleen daarom kun je erop terugkomen, maar niet om andere redenen.
Laatste woord aan de gestrande reiziger van vandaag, Casper. Heb je nog een oproep, een pleidooi? Een afsluitende gedachte?
Nou ja, dus inderdaad, investeren in infrastructuur, dus waaronder het spoor, lijkt me een hele goede zaak. En dat mag zeker op Europees niveau.
Als dat heel snel kan, dan zien wij elkaar ook spoedig weer hier in de studio in Amsterdam. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC in Nederland, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank voor jullie bijdrage. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals... op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.